Hallo en welkom bij de Lakskast, de podcast van Landelijk Actiecomité Scholieren. Met vandaag leesplezier en die ellenlange literatuurlijst. Wat hebben die twee met elkaar te maken? Dus, ik zit hier met Niels. Allereerste vraag, Niels, wat is jouw favoriete boek?
Zal ik mij eerst voorstellen?
Nee, ik wil je favoriete boek horen.
Oké.
Dat is voor de spanning opbouwen.
Ja, ik vind dat lastig. Maar ik denk dat Titaantjes, De Uitvreter en Dichtertje van Nessio zijn. Die worden met z'n drieën gebundeld altijd. Omdat het hele korte verhalen zijn. En ik vind het woordgebruik en waar het over gaat, vind ik erg mooi. Vooral Titaantjes vind ik erg gaaf.
Ja, mooi. Nou goed, we hadden het net al even over. Niels, ik ken jou natuurlijk heel goed. Ja. Heel veel leden kennen jou natuurlijk ook heel goed.
Nou, je vleit me wel hoor.
Maar goed, stel jezelf even kort voor.
Ja, ik ben Niels. Mijn stem klinkt wat anders nu dan normaal, omdat ik vandaag heel fanatiek bingo heb zitten spelen bij mij op school. En ik heb daar een beetje een schorre stem van gekregen.
Heb je gewonnen?
Helaas niet, maar iemand aan mijn tafel wel, vandaar dat ik veel heb gejuicht. Ik ben 19 jaar oud. Ik ga op school, of ik zit op school op het Markland College Zevenbergen. Even reclame. Ik zat eerst op HAVO en zit nu 6 VWO. En ik doe al anderhalf jaar, ben ik voortgangscommissielid. Ik zit 2 jaar bij het LAX. En ja, om die lange staat van dienst en vanwege mijn leeftijd ben ik een van de bejaarden hier.
Dat kan je zeker wel zeggen.
Ja.
Goed, we gaan het vandaag hebben over de LAX leeslijst top 20. Leesplezier en literatuur bij Nederlands vooral. Maar sowieso in het onderwijs.
Ja. Heb jij die top 20 al, zeg maar, de resultaten?
Ja, die zijn bekend.
Heel gaaf.
Ja, want dan kan je meteen goede reclame, LAXtagram in de gaten houden. Komen ze rond kerst, komen ze eraan.
Oh, leuk.
Heb jij leesplezier? Laat ik hem eerst zo stellen.
Ja, ik wel. Ik hou echt van lezen. En ik merkte toen ik dit jaar mijn eerste essayweek had, dat ik juist toch mijn plezier in het leven aan het verliezen was, omdat ik minder kon lezen dan normaal. En ik ben blij dat ik laatst mijn mondeling voor Nederlands had, dat ik weer heel veel kon lezen en dat het dan voor mijn hobby was, maar ook dat ik het voor school kon toepassen. Dat vond ik wel heel fijn. Ik lees ook veel, lange boeken ook. Daar deins ik niet van terug.
En laten we dan toch even definiëren. Wat is voor jou leesplezier?
Ik denk gewoon de wens om als je door een stad loopt en je ziet een boekhandel, dat je naar binnen gaat en dat je misschien denkt van tevoren, nou ik ga niks halen. En dat je dan toch weer met 3 boeken de deur uitloopt omdat je toch weer iets leuks zag.
Klinkt alsof je uit ervaring spreekt.
Ja, zeker. Ja, okay. Zeker. Ja. Ik denk dat leesplezier is denk ik passie om nieuwe dingen te lezen, je te werpen op nieuwe werelden, fictief dan wel echte werelden, weet je, of je nou een biografie leest of fictieve literatuur. Ik vind het allemaal even goed. Maar dat is voor mij leesplezier, als je echt denkt, wauw, ik heb nu even een uurtje vrij en ik ga even lekker lezen.
Doe je dat vaak?
Ja, ik wel. Ja.
Ook in tussenuren en zo?
Nee, op school ben ik liever gewoon met vrienden, moet ik zeggen. Dus, wow. Maar zij hebben er nog wel eens zin om dan wel gewoon te gaan lezen. Dus dan.
Heb je veel vrienden die ook die graag lezen in de pauze of in de tussenuur?
Gelukkig wel. Dat vind ik persoonlijk wel erg fijn. Ik heb ook. Ze zitten ook een beetje op hetzelfde niveau. En een aantal die tonen ook interesse om nu ook wat meer boeken te lezen die ze misschien niet zo snel zouden lezen, maar ik wel. Ik lees vooral ook Russische literatuur. En er is een vriendin van mij. Dit is dan een spoiler voor haar, maar die krijgt van mij voor kerst een Russisch boek, omdat ze heet Mirjam.
Nou, Mirjam,
ja.
Veel plezier ermee.
Ik hoop dat je het leuk vindt.
Maar goed. Verder, bij jou op school, merk jij een beetje dat natuurlijk, jij hebt een vriendengroep die graag leest, ja. Maar
nee, dat is op school absoluut niet. Ik heb mij daar persoonlijk echt kapot aan geërgerd. Bij Nederlands, dat je dan voor de lijsten moest je die samenstellen en dan vragen mensen alleen maar of het boek wel dun is, of het makkelijk wegleest. Dat mensen op 6 VWO op hun lijst hebben staan, komt een man bij de dokter, dat vind ik echt een schande. Dat vind ik echt een aanfluiting. Dus nee, op school leeft het niet echt. En dat vind ik jammer. Want ik zie dat graag anders en het kan ook anders.
Ja, je had het net over de literatuurlijst. Ja. Hoeveel boeken heb jij gelezen? 12 neem ik aan?
Ja, 12.
En waren dat ook boeken die je wou lezen? Of was je,
ja, maar daar heb ik dus het voordeel in vergelijking met anderen, dat de boeken die ik op de lijst heb gezet en ook die ik op kan zetten, dat ik die ook voor mezelf als hobby zou lezen. Dat is natuurlijk niet voor iedereen zo.
Dat is eigenlijk vals spelen.
Ja, nou ja, vals spelen. Ja, ik heb gewoon het geluk dat dat voor mij op hetzelfde neerkomt. Dus voor veel mensen is het echt een dwangmiddel natuurlijk om maar een keer te gaan lezen. Die halen er dan ook geen plezier meer uit. Dat hoor je ook heel vaak, dat mensen pas na de middelbare weer durven een boek open te slaan en het daadwerkelijk leuk vinden.
En gaan mensen dan ook echt lezen of gaan ze naar screeder.com en zo'n leuk filmpje op?
Dat is dus, dan ga ik het wat breder pakken naar onderwijs. De heel veel literatuuropdrachten, schijnbaar, heb ik mogen lezen. Die zijn heel, heel vaag. Veel opdrachten en vragen hoef je dus niet het boek gelezen te hebben. Dus als jij dan een boek leest over de middeleeuwen of geschreven in de middeleeuwen, dan krijg je niet een inhoudelijke vraag over het boek, maar de vraag van, had jij ook in de middeleeuwen kunnen leven, Koen? En dat gaat, daar hoef je het boek niet voor
denk
te lezen.
Niet. Nee, denk niet.
Dat is heel populair, zo'n soort vragen. Want dat is lekker veilig en iedereen wil eraan meedoen. Want anders haken mensen gewoon af. Dat is natuurlijk zonde. Je moet lezen juist stimuleren. En als daar een beetje dwang bij komt kijken, vind ik persoonlijk, is dat niet heel erg. Dat is bij ieder vak zo, dat er een beetje dwang bij zit. En uiteindelijk kom je er waarschijnlijk wel achter dat je iets wel of niet leuk vindt. En dat is alleen maar goed voor je toekomst. Want dan weet je duidelijker van, oh, dit wil ik wel of niet doen.
Maar goed, je hebt het over lezen stimuleren en ook over dwang. Maar denk je dan dat werkt? Dat je leerlingen gaat dwingen om boeken te lezen?
Ja.
Stimuleer dan scholieren om verder nog meer te gaan lezen dan die verplichte 12 of minder?
Dat is wel in hun eigen belang. Bijna 25% van de jongeren kan dus geen overheidsbrief lezen, bijvoorbeeld.
Ja, klopt.
Dus als iedereen wat meer zou lezen, en aangezien men dat in mindere mate uit zichzelf doet dan maar uit dwang, zorg je ook dat die beter kunnen functioneren in de samenleving. Je moet er toch niet aan denken dat straks in toenemende mate mensen minder goed de plannen voor de verkiezingen van partijen kunnen lezen, bijvoorbeeld. En daardoor niet precies weten waar ze op moeten stemmen. Dus die dwang is wel handig. En wat ook wel helpt, je moet wel mensen kunnen stimuleren om op een hoger niveau te gaan. Er zijn genoeg situaties waarin iemand een boek wil lezen, maar dat een docent dan zegt, dat is nog niet voor jouw niveau. Daar moet je nog een aantal jaar mee wachten. En tegelijk is er ook zo bij mensen die een wat lager leesniveau hebben, dat die dus worden ingedeeld in een lager segment. En dat hun keuze dus ook wat minder uitgebreid is. Terwijl dus uit onderzoek is gebleken dat een boek boven je niveau lezen gelijk zorgt voor verbetering in je leesniveau. En dat is natuurlijk, dat helpt kansenongelijkheid niet. Dat iedereen die maar op het hoogste niveau zit, daar meer toegang toe heeft en meer begeleiding bij krijgt van zijn docenten.
Ja, leerlingen geven vaak bij ons aan, als ik de literatuurlijst niet zou hebben, dan zou ik boeken gaan lezen die ik leuk vind en dan zou ik meer gaan lezen. Is dat ook iets wat jij hoort in je omgeving?
Nou, niet per se, maar dat komt ook omdat ik er heilig in geloof dat de boeken op de lijst niet per definitie stom zijn. Ik denk dat een van de meest gehate boeken om verplicht te lezen Max Havelaar is.
Maar dat zou goed kunnen.
Ik heb in mijn leven geen inspirerender boek gelezen dan dat. En het is zo'n actueel boek. Natuurlijk is er recent excuses gemaakt voor het slavernijverleden. Nou ja, hij had het daar over de slechte werkomstandigheden in Java. Kijk, je kan wel iets heel makkelijks gaan lezen, een cliché TikTok boekje. En dat moet ook kunnen, maar voor school en voor het maatschappelijk belang lijkt het me belangrijker dat je dat dan wel leest. En ik denk ook dat de houding die je aanneemt, dat denk ik persoonlijk, dat die ook van grote weging is. Want als jij van tevoren gaat denken, ik vind dit allemaal saai, ik vind dit helemaal niks, dan wordt het ook negatiever. En ik merkte dat bij een aantal mensen die ik boeken heb aangeraden, van probeer dit eens, die ook heel kritisch stonden ten opzichte van de Nederlandse literatuur, dat die uiteindelijk zeiden, dit is inderdaad best leuk. Maar dat komt omdat iemand actief positieve dingen zei over het boek. En zei van, maar dit is heel leuk om dat zo te lezen. Dus ik kan het iedereen aanraden. Probeer er open-minded.
Open-minded is open-minded het woord van vandaag.
In te gaan.
Ja. Nou goed, dan hebben heel veel scholieren het ook vaak over vertalingen. Dan willen ze graag vertalingen lezen. Dan begint het vaak bij een vertaling van Harry Potter. Maar dan kan het bijvoorbeeld ook een vertaling zijn van Oorlog en Vrede. Wat dan weer een boek is wat jij graag leest. Ja, hoe kijk jij dan om? Is het waard om vertalingen toe te voegen aan de literatuurlijst om zo leerlingen meer te laten lezen? Want op zich, literatuur is natuurlijk ook bedoeld om de cultuur meer te kennen. Ook echt die ziel van die cultuur. Maar ook voor zelfontplooiing, om je eigen smaak te vinden. Dus hoe zoek je daar de balans dan in?
Nou, ik zou gewoon zeggen dat je bij Nederlandse boeken moet lezen. Ik zou alleen het ermee eens kunnen zijn als we zouden zeggen dat het echt een marge wordt. Dus stel, het blijft 12 boeken die je moet lezen voor VWO. Dat we zeggen, je mag 2 vertalingen lezen. Of je moet 14 boeken lezen en daarvan mogen er 2 vertaald zijn. Het gaat inderdaad om cultuur. En om de Nederlandse cultuur. En de Engelse cultuur krijg je bij Engels wel, zeg maar. En de Duitse bij Duits en de Franse bij Frans. Dus ik zou het lekker houden op Nederlandse boeken. Want Nederland heeft serieus goede schrijvers. En dat vind ik het leuke aan artiesten als Vrouwtje of Joost bijvoorbeeld. Heel veel mensen zeggen van, oh, ik vind Nederlands echt zo'n stomme taal, kan er echt niks mee. Je hoort dat ook wel aan mensen die dan heel veel Engels in hun zin spreken. Ik vond het net verschrikkelijk om open-minded te zeggen. Maar die twee...
Hypocriet natuurlijk.
Ja. Vrouwtje en Joost, maar die laten heel goed zien wat je allemaal met de Nederlandse taal kan. Ook aan een publiek wat misschien ook wel wat kritischer staat, omdat het vooral jongeren zijn die kritischer staan naar de Nederlandse taal. Maar je kan daar ontzettend veel mee. Lyricaal is Vrouwtje gewoon echt heel sterk. Ook met haar woordgebruik. En daarom denk ik ook dat we dat gewoon moeten stimuleren. Blijf lekker Nederlands lezen. En een vertaling, dan haal je gewoon het Nederlandse culturele aspect weg. Vandaar dat ik dat wel zou houden.
Ja, het is bijna de Vrouwtje fancast geworden.
Ja, dat valt nog mee hoor. Zo groot fan ben ik nou ook weer niet.
Nou, er zijn ook docenten die zeggen van, dit is echt een boek voor jou. Maar sommige scholieren zijn niet meer mee eens en die voelen dan toch een verplichting om het boek te lezen. Hoe kijk jij daar dan tegenaan? Had jij gewild dat jouw Nederlandse docent had gezegd van, hey, lees dit boek, dit is misschien echt iets voor jou, of zeg je, laat mij maar gewoon maar lezen?
Ik heb daar niet per se ervaring mee, maar ik heb wel bij anderen gemerkt dat die aanbevelingen wel vaak aansloten bij de persoon zelf. Ligt het er wel aan hoeveel er aanbevolen kan worden natuurlijk. Als katholieke scholen bepaalde boeken niet omarmen, omdat ze bijvoorbeeld gaan over homoseksualiteit of zo, ja, dan zou ik dat wel wrang vinden. Want dat gebeurt natuurlijk ook. Ja. En dan als je dan zegt, ja, dit boek past echt bij jou, maar dat het dan natuurlijk niet waargemaakt kan worden, dat is natuurlijk een kwalijke zaak.
Maar goed, we hebben een probleem. Het leesplezier onder jongeren is echt te laag.
Ja.
Jij bent een van de weinige jongeren die nog graag leest en die een boek in de vrije tijd oppakt, maar vele scholieren doen dat niet.
Ja.
Hoe gaan we dat eens oplossen, Niels?
Veel meer lezen.
Dankjewel, daarmee eindigen.
Nee, maar het start bij beter opleiden, denk ik. Ik heb dan een echt fantastisch mooi voorbeeld. Mijn tweelingbroer, die zit nu op mbo en die wordt onderwijsassistent. Hij komt van het vmbo af. En op vmbo heeft hij dus nog nooit verplicht een boek hoeven lezen. Nog nooit.
Oké.
En hij heeft wel de plannen om naar de pabo te gaan. En op de pabo heeft hij dan en niet dus het leesniveau, wat daar verwacht wordt. Hij heeft minder ervaring dan havisten, want die moeten wat 9 boeken verplicht lezen of zo. Dat heeft hij dus nooit hoeven doen. Dus dat moet hij dan op de een of andere manier bijschaven. Maar ja, wie gaat hem daar inderdaad bij helpen? En op de pabo hoef je dus ook bijvoorbeeld niks voor 1880 te lezen. Dus zeg maar, los dat hij dus minder heeft hoeven lezen op VMBO, ook nog minder vakken heeft gehad trouwens, dan havisten. Maar ja, heeft hij dus ook gewoon nooit ervaring met lezen gehad? Met die boeken. Ja, en dan die pabo-studenten die hoeven dus ook Max Havelaar bijvoorbeeld nooit te lezen. Een boek dat al 20 jaar lang nummer 1 staat op de Nederlandse literaire kanon. Dus echt wel een boek van belang. En die mensen die moeten dus uiteindelijk weer onze kinderen gaan motiveren om te lezen, terwijl ze het zelf niet echt hoeven doen. Er zijn pabo's waar men niet eens meer per se hoeft te lezen, omdat anders te veel mensen weggaan. In het eerste jaar behandelen ze dat dan niet eens meer, omdat er dan te veel mensen uitvallen. Ja, dat is gewoon echt een schande. Het moet juist vanuit je docent komen. Ik heb het geluk dat bij mij op school alleen maar Nederlandse docenten zijn die echt passie hebben voor lezen. Bij mij in de klas merk je ook wel dat best wel veel mensen ook gemotiveerd raakten. Maar ja, als je een Nederlandse docent hebt die dat ook niet wilt en daar ook niet per se voor opgeleid is, dan houdt het snel op natuurlijk. En taalachterstanden zijn moeilijk weg te werken.
Zeker.
Ja. Daar kom je bijna niet vanaf als dat niet vroeg bijgehouden wordt. Dus ik zou daar beginnen, bij de leraaropleiding.
Ja, nou ja, dat snap ik inderdaad. Ik heb natuurlijk ook verschillende Nederlandse docenten gehad. Ja, dat is zo'n wereld van verschil.
Ja.
Of de ene nou, ja, die kan je zo gemotiveren, maar ook zo demotiveren.
Ja, dat klopt. Ja, dat is natuurlijk wel bij ieder vak, maar
klopt.
Ja, de ontlezing is echt een groot, groot probleem. Wij zijn nu vooral bezig met de eindexamens en zo. En de ontlezing wordt ook wel natuurlijk een beetje behandeld. Maar dit gaat echt over de toekomst van onze doel, van onze achterban. Die in mindere mate overheidsbrieven kunnen lezen. Mensen die minder lezen leven ook minder lang. Dus onze achterban gaat er gewoon aan kapot natuurlijk. Uiteindelijk, die raken we allemaal kwijt.
Dat is een leuk feitje, ja.
Ja, dus en ze verdienen minder. Ze weten dus ook minder goed waar ze op kunnen stemmen. Zijn vatbaarder voor nepnieuws. En mensen die lezen, die kunnen zich ook beter inbeelden in andermans belevingswereld. Als jij nooit boeken hebt gelezen die jou in aanraking brengen met nieuwe culturen, dan blijf je ook maar een naïeve Hollander natuurlijk. En dat moeten we ook niet willen in onze multiculturele samenleving.
Nou, goed idee. Goed, die leeslijst dus op zich. We hebben vastgesteld dat is echt belangrijk, zo'n leeslijst.
Vind jij belangrijk?
Jij vindt ook belangrijk dat de vertaling niet worden meegenomen in de leeslijst. Nee. Gewoon Nederlandse literatuur.
Ja.
Dan is de vraag, hoe bepaal je die literatuurlijst? Wat moeten de criteria worden?
Ja, dat zou ik lekker overlaten aan mensen die daar heel veel verstand van hebben. dat klinkt natuurlijk wel makkelijk. Ik denk wel, je hebt natuurlijk de reeds uitgebrachte literaire kanon. Dat is natuurlijk geen heilige lijst.
Nee.
Er staan wel wat meer vrouwen op en schrijvers van kleur, maar nog steeds te weinig. Dus daar zou ik inderdaad nog wat meer naar zoeken. Maar het is wel een goede indicatie. Max Havelaar staat met een reden heel groot bovenaan. En Reve, Mulisch en Herman staan ook met een reden in de top 10. Dat zijn gewoon grote schrijvers die Nederland hebben gevormd. Met werken die ons hebben gevormd, waar andere schrijvers nu weer inspiratie uithalen. Volgens mij is Lale Gül ook geïnspireerd door het boek Max Havelaar. Dus het zijn hele relevante boeken die heel veel levens hebben geraakt. Ik zou dus wel echt willen kijken naar de klassiekers. Ze zijn met een reden 200 jaar bekend. Dat is niet zomaar. En je moet ook openstaan voor nieuwe boeken. Wat dat betreft ben ik dan misschien te conservatief door te zeggen dat ik geen vertalingen wil. Maar daar moet je wel voor openstaan. Je moet je wel ook wel deels kunnen aansluiten bij de jeugd. Dat zou ik wel doen in de eerste paar jaar van de middelbare school en dan toch serieuzer worden. Maar daar moet je ook ruimte voor laten, ja.
Nou, en buiten natuurlijk goed om een ander perspectief door op de literatuurlijst in plaats van alleen maar dat afschaffen.
Ja.
Wat ook wel eens wordt genoemd.
Ja, daar ben ik echt geen fan van. Dat vind ik te makkelijk.
Dat is duidelijk geworden. Ja. Maar goed, dus we hebben het vastgesteld, de literatuurlijst. Dat vind jij belangrijk, die klassiekers. Ja. Verder, hoe kunnen we ervoor zorgen dat leesplezier in de klas terugkomt? Moeten we verplicht gaan lezen of verplicht je dan juist weer?
De vraag is of een verplichting zo erg is. Hè? Ja, bij lezen hangt er zo'n soort stigma op dat het allemaal heel vervelend is. Maar er is ook nog niemand die in zijn vrije tijd lekker grammatica zit bij te schaven natuurlijk.
Jij niet?
Nee.
Oh, ik ga vanavond wel lekker grammatica bijschaven.
Ja, ik ga me bezighouden met wiskunde voor de lol.
Ja, leuk.
Kijk, ik denk als je wat meer verplicht toe wordt, dan ontwikkel je ook meer je eigen smaak. En dan weet je ook beter wat je wilt. En ik denk ook dat je uiteindelijk leert wat je aan kan. Ik denk dat heel veel mensen, maar met name jongeren, zichzelf onderschatten. Je kan dat boek van 900 pagina's echt wel uit hebben. En begrijpen. Weet je, kijk, ik lees heel veel. Maar bij veel van de boeken die ik lees, ga ik achteraf ook nog eens opzoeken van wat heb ik nou gemist? Wat waren nou de grote symbolen hierin? Want niemand is alwetend als hij leest. En daar moet je ook niet van uitgaan dat je alles maar kan en weet. Want dat doet bijna niemand. Dat maakt niet uit. Lees het gewoon. Het verhaal is waarschijnlijk heel goed. Kijk, niet ieder verhaal is zo leuk als het ander. Daar moet je dan misschien doorheen slaan. Want daar leer je uiteindelijk ook van. Ik vond De Donkere Kamer van Damocles van Hermans vond ik echt heel gaaf. En onder professoren had ik heel veel zin in. Maar dat bleek uiteindelijk voor mij wel taai te zijn. Dat vond ik niet heel boeiend. Maar ik heb het wel uitgelezen. En nu weet ik ook weer beter wat ik wil. Dus ja, soms moet je risico's nemen. Hè? Het is een risicovol vak in Nederlandse literatuur. Nee, maar verplicht lezen, is het maar een uurtje per dag of zo. Nou, niet een uurtje per dag, een uurtje per week. Of een kwartiertje per dag. Volgens mij was het Arjen Lubach die zei ooit van, probeer dagelijks 20 bladzijden te lezen. En dat vind ik echt een goed advies waar ik mezelf nog nooit aan heb kunnen houden. Maar probeer dat eens. Want ik krijg altijd dat schuldgevoel van, ik heb hier niet gelezen bijvoorbeeld. Maar dan heb je in ieder geval iets gelezen. En als je dat 10 dagen doet, heb je toch weer 200 bladzijden gelezen. En dat zijn sommige boeken wel gewoon, zeg maar. Dan maak je echt vorderingen. En nogmaals jongens, je leeft langer door te lezen. Dus je hebt er alleen maar baat bij.
Nou, als dat niet het reclamespotje wordt voor meer lezen.
Ja, het helpt alleen niet dat ik een hele droge bingo stem heb.
Nou, dan kan je nog lang bingoen.
Ja.
Laatste punt, audioboeken. Okay. Wat is jouw visie daarop?
Ja, ik
doe het. Het motiveert. Het worden vaak
hebben het over ontlezing en dan ga jij het hebben over iets waarbij je niet hoeft te lezen, Koen.
Nee, maar nou, het gaat natuurlijk wel. Ik krijg wel besef van taal binnen. Je hoort vaak van scholieren.
Ja,
ik vind audioboeken fijn om te lezen. Die kan ik ook doen.
Je leest audioboeken niet.
Dat is fijn echt om te luisteren. Excuus.
Ja, maar dat is echt een vals spelen. Het gaat er juist om dat je, kijk, van lezen krijg je ook beter inzicht in hoe werkt zinsopbouw, hoe werken grammaticale structuren.
Hoor je dat dan niet?
Nee, dat hoor je niet. Je ziet niet waar die schrijvers hun komma's wel of niet plaatsen. Grunberg, die heeft hele andere zinsopbouw dan andere schrijvers. Ben ik achtergekomen toen ik mijn mondeling voorbereidde. Hij had dus een keer een boek geplaatst onder een pseudoniem. En toen is hij dus door kunstmatige intelligentie is hij ontmaskerd. Doordat hij dus zijn zinsopbouw en komma's en zo op een bepaalde manier plaatst. Waardoor ze konden weten dat hij het was.
Gaaf.
Maar iedereen heeft daar zijn eigen stijl in. Ik ben persoonlijk ook een groot fan van komma en dan en daarachter. Maar dat mag eigenlijk ook niet.
Nee.
Maar daar ontwikkel je ook smaak mee, zeg maar. En dat heb je met luisterboeken niet. Hij heeft een vriendin van mij bijvoorbeeld voor een mondeling ook luisterboeken deels geluisterd tijdens werk bijvoorbeeld. Nou, gewoon een groot fan van, gewoon doen. Maar ik zou niet lezen volledig inruilen voor luisterboeken. Ik zou dat op een 70-30 verhouding houden als je het echt doet.
Goed, Niels, dankjewel.
Ja.
Afsluitend, het is natuurlijk kerstvakantie. We gaan lekker rustig aan doen. Nou, ik heb toetsweek na de kerstvakantie, dus ik ga lekker leren.
Ik ook.
Als je donder wat vrije tijd hebt tussen alle kerstdinees door, is er nog een aanrader waarvan je zegt, dat is een lekker boek om te lezen in de kerstvakantie?
Nou, een boek waarbij ik dus denk dat iedereen het echt wel leuk zou vinden van ieder niveau, is dus De Dood in Taormina van Arnon Grunberg. Heel recent nieuw uitgebracht boek. En het leuke daaraan is dat de zinnen, die zijn lekker vlot, korte zinnetjes. En heel veel van de zinnen die hij schrijft, dat zijn een soort tegelwaarheden. Die klinken allemaal heel leuk en dan kun je met een potloodje kun je ze allemaal onderstrepen. En dan denk je, hier zit echt een halve kern van waarheid in. Daardoor is het wel een beetje goedkope literatuur, maar wel een goed boek, goed verhaal. En dus hele leuke zinnen staan erin. En dat is wat ik iedereen zou aanraden. Ik vond het de moeite waard. Alle mensen om mij heen die niet zo van lezen houden, heb ik het aangeraden. Heb ik mijn boek aan uitgeleend en die hebben er allemaal positief op gereageerd. Dus mocht je zover zijn in de podcast en dit nog steeds horen,
niet dat wij moeten afgehaakt.
Ga hem lezen alsjeblieft. En mocht je dus bij het LAK zitten en je hebt mijn nummer, Of je komt mij een keer tegen, app mij. Want dan geef ik je de mijne. En dan wel teruggeven alsjeblieft. Dat scheelt jullie dan weer geld. Dus nou, ja, doe
heel
dat.
Mooi. Niels, dankjewel.
Ja, bedankt dat ik hier mocht zijn.
Ja, uiteraard.
En nogmaals, mijn excuses voor mijn bingo stem.
Ga je vanavond weer bingo wel?
Vanavond heb ik een verjaardag. Dus ik heb morgen helemaal niks meer over, denk ik.
Nou, mooi. Goed, ook jullie allemaal thuis. Heel erg bedankt voor het luisteren.
En check de Insta voor de top 20.
Dat is of, waar.
Leeslijst
in ieder geval. Check de Lax leeslijst top 20 op @laxdegam op Instagram.
Ja. Houdoe,
hè. Houdoe, hè, zoals we in Brabant zeggen. Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het luisteren. Check vooral de Lax leeslijst top 20. Die staat op Instagram @laxdegam. En mocht je het luisteren in de kerstperiode, hele fijne dagen en vooral een gelukkig nieuwjaar.